Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Welkom bij Heijnen en Van Teutem. In deze podcast bespreek ik, Simon van Teutem, samen met Bas Heijnen en onze gasten een aantal grote crises en hoe we daar weer uit kunnen komen. Vandaag bespreken we nationale identiteit met politicoloog en schrijver Kiza Magendane. Hij schreef het boek Met Nederland in Therapie. In Oekraïne speelt zich op dit moment een humanitaire ramp af. Miljoenen mensen zijn op de vlucht, ontworteld eigenlijk van hun nationale identiteit en op zoek naar een nieuw thuis. Kiza, jij hebt veel geschreven over nationale identiteit, maar jij bent ook zelf gevlucht in 2007 uit jouw geboorteland Congo. Als jij nu die beelden ziet binnenkomen, wat voel je dan?
Ja, toch wel het gevoel van ervaringsdeskundig. En ik moet bekennen dat ik best wel pragmatisch ben. Dus ik denk ook meteen van hoe kunnen we dit benutten. En ik schrik daar best wel van dat ik dat denk. Maar dat zijn de initiële...
Benutten in welk opzicht?
Ja, we hebben gewoon een arbeidstekort hier. En je ziet als het gaat om vluchtelingen, asielzoekers, noem maar op, migranten. Dat er te weinig politieke bewustwording is over hoe je dat ook kunt inzetten.
Ja.
En daarom, ja, in die zin schrik ik van mezelf dat ik zo Nederlands ben geworden. Dat ik dan meteen denk van, oh ja, hoe zou dit voor ons goed kunnen uitpakken?
Maar in je boek schrijf je heel pregnant over die ervaring hoe het is om in een nieuw land een nieuw leven op te bouwen. Wat je achterlaat, ook de ambivalenties. Tegelijkertijd ook wanneer mensen zijn opgesloten, kun je zeggen, in een asielzoekerscentrum, hoe weinig kansen ze krijgen om in die samenleving aan de slag te gaan. En dat wordt, als je naar deze crisis kijkt, dat wordt een enorme operatie. Dan moet je nog maar zien hoeveel mensen er worden opgenomen in Nederland. Maar het is niet eenvoudig van de arbeidsmarkt gaat open en deze mensen vinden meteen hun plek. Er zitten ook veel psychologische factoren bij.
Ja, er is een psychologische afstand. Ik beschrijf die isolatie in het asielzoekerscentrum, hoe dat op zichzelf een wereld apart was. En mijn poging om die wereld te ontvluchten.
Ja.
Dat is eigenlijk mijn hele zoektocht vanaf het begin. Hoe zorg ik dat ik een thuis bouw? Maar ook die ambivalentie over tot wanneer ben je een vluchteling.
Ja.
Dat is eigenlijk een centrale... En van de centrale rode draad in mijn boek, zou je kunnen zeggen. Want ja, ik word nog steeds in sommige kringen gezien als vluchteling. Maar dan denk ik, nee, ik weet het niet. Misschien ben ik gewoon een schrijver of een columnist.
Ja.
Het is gewoon een hele ambivalente verhouding tot mijn verleden.
Kiza, wat was je doel als schrijver met dit boek? Wat wilde je bereiken?
Ik maakte mij oprechte zorgen. In de eerste plaats... Aanvankelijk dacht ik dat het een ode aan Nederland zou zijn. Omdat ik dacht, ik ben goed opgevangen, ik ben ingeburgerd. En ik zag de zorgen van heel veel witte Nederlanders toen het Zwarte Pieter discussie opkwam. Dus dat was mijn initiële zoektocht, was oké, hoe kan ik mij tot hen pijn verhouden, tot hen verwarring? Als een nieuwe burger, dacht ik, als schrijver heb ik misschien het vermogen om bij te dragen aan die collectieve versombering. En later werd het een persoonlijke zoektocht, omdat het uiteindelijk ook ging om mij.
Ja.
Hoe verhoud ik mij tot...
En ook een veel ambivalentere zoektocht.
Ja, zeker.
Ja.
In hoeverre Het is een soort identiteitscrisis op twee lagen. Op persoonlijk niveau en op collectieve niveau. En constant ben ik daartussen aan het navigeren.
En dat zit ook in het boek, want in deel 1 gaat het heel erg over dat persoonlijke niveau en over jouw eigen ontdekkingsreis. Maar in het tweede deel gaat het meer over jouw kijk op zaken en hoe we hier als collectief mee om kunnen gaan. En daarom heet het misschien ook Met Nederland in Therapie. En welke, op collectief niveau, welke lessen heb jij, waar ben je op uitgekomen in die zoektocht?
Nou ja, ik ben sowieso uitgekomen op die therapiesessie, dat het antwoord is. Maar voordat je een antwoord formuleert, moet je natuurlijk eerst de problemen analyseren. En ik observeerde een soort wortelzucht in Nederland.
Mm-hmm.
En ik haal Pascal Chabot aan, de Belgische filosoof, die eigenlijk de grote superkrachten van onze tijd als een wervelwind beschouwt, die nationale identiteit in opschudding brengt. Je hebt alle grote discussie over het bestaansrecht van de natiestaat. En ik zag om mij heen hoeveel verwarring dat met zich meebrengt. En hoeveel antwoorden die gepresenteerd worden, de politici. Maar die naar mijn inziens geen recht doen aan die complexiteit.
Nee.
Dus om recht te doen aan die zoektocht ben ik uiteindelijk tot die therapiesessie gekomen. Omdat ik dacht, uiteindelijk moeten wij een gezamenlijke toekomst bouwen.
Ja, en die toekomst omschrijf je als een huis. Of je omschrijft het Nederlanderschap, waarvoor een soort strijd is. Je benoemt de slag om het Nederlanderschap als een soort gevecht dat plaatsvindt in een huis met verschillende ruimtes. Hoe kwam je op dat metafoor en wat bedoel je daar precies mee?
Nou ja, het metafoor als huis. Het huis wordt natuurlijk al best wel vaker gebruikt door politici, mensen aan de rechtse kring, omdat het best wel tastbaar is. Omdat het gaat over verhoudingen, hoe mensen zich tot elkaar verhouden. En ik dacht, het is een mooie metafoor. Maar ik moet bekennen, bij mij begon hij bij een confrontatie toen een jonger in mijn boek, die ik ook citeer, mm-hmm, die het metafoor van een schilderij aanhaalde. En hij zei, jij bent een nieuwkomer hier, dus jij kan geen mening hebben over welke schilderij op de muur komt te hangen.
Ja.
En hij refereerde naar Zwarte Piet.
Ja.
En dat was voor mij een hele confronterende moment.
Ja, hij zei eigenlijk, was het in Barneveld daar?
In Barneveld,
ja,
ik ging
in Barneveld.
Geven,
ja. En dat vind ik echt een mooie passage in je boek, dat je je presenteert je verhaal en dan op een gegeven moment gaat het over die Zwarte Piet discussie. En dan eerst is het allemaal beleefd en aardig en krijg je egaars en geef je egaars terug. Maar dan wordt het, en dat is vaak in dat soort discussies, dan gaat het even over iets concreets. In dit geval Zwarte Piet. Zeker een paar jaar geleden neem ik aan, toen het nog veller aan toe ging misschien dan nu. En dat er toen best wel vrij cru werd gezegd. Zo, maar jij bent toch als je gast bent hier, ga je dan de schilderijen hier? Ga je dan bepalen wat voor schilderijen aan de muur komt of weggehaald wordt?
Ja, en ik vond dat best wel confronterend. Ja. Omdat ik begreep waar hij vandaan kwam. En voor mij was dat eigenlijk de aanleiding om na te denken. Oké, hoe navigeer ik dan in dat huis? En ik kwam dus daaruit op twee dingen. Twee dimensies om over het huis na te denken. Je hebt de publieke ruimte, maar ook de private ruimte. Dus eerst had ik het over binnenkamers en buitenkamers. En in de binnenkamer kun je jezelf zijn. Dat is de plek waar we gevormd worden. Maar het spanningsveld wat je ziet in Nederland is dat die twee dimensies botsen. Dus dat mensen allerlei waardes hebben in de binnenkamers. Maar als zij in de publieke ruimte elkaar treffen, ontstaat er een collectieve verwarring.
Want?
Omdat het niet vanzelfsprekend is om iedereen als een Nederlander te beschouwen.
Ja.
En daar vindt dus die slag om de Nederlanderschap plaats. Het draait eigenlijk om de vraag, hoe kun je zo de publieke ruimte op allerlei manieren, van symbolen tot politiek, inrichten, zodat iedereen zich thuis voelt.
Maar eigenlijk dat verhaal wat jij vertelde, die anekdote over dat schilderij en die kamer, dat geldt niet alleen voor de discussie over Zwarte Piet, maar geldt eigenlijk voor de hele discussie over Nederlandse geschiedenis, over het slavernijverleden. Het moment dat mensen dus zeggen van, maar wij zijn Nederlanders.
Nemen aanstoot aan
precies
hoe de publieke ruimte.
Dan begint natuurlijk die verwarring is een mooi woord, maar het begint natuurlijk, is het ook vaak heel agressief natuurlijk.
Ja, en dat is denk ik ook de centrale vraag. Want je hebt mensen van DENK en allerlei mensen die zich beroepen op Nederlanderschap als een juridische principe.
Mm-hmm.
Maar de vraag is in hoeverre dat duurzaam is. Dus dat is eigenlijk het spanningsveld in mijn boek.
Ja.
Want je zou kunnen stellen, ja, we zijn allemaal Nederlanders op papier. Dus jij hoort mij te accepteren. Maar kennelijk zijn er andere waarden, normen en waarden. Ik analyseer de hele discours of verlangen naar normen en waarden in mijn boek. Kennelijk hebben we dat nodig om met elkaar een gemeenschappelijk huis te vinden.
En je maakt het ook heel persoonlijk, want je hebt het uiteindelijk over een moeilijk gesprek met je ex-vriendin, bijvoorbeeld. Wil je daar wat meer over vertellen?
Ja, dat heeft te maken, denk ik, ook met de binnenkamers. Ook uiteindelijk, een van de centrale thesen in mijn boek is dat je elkaar ontmoet. En er zijn heel veel Nederlanders die nooit de kans hebben gehad om de ander te ontmoeten.
Ja.
En omdat ik mij in allerlei kringen begaf, ook een witte Nederlandse ex had, heb ik die kans gehad om echt diep van binnen te voelen wat er leeft.
Ja.
En dat geeft mij best wel een grote privilege als beschouwer van de Nederlandse identiteit.
Ja. Nou, dat valt mij ook op. Je gaat helemaal niets uit de weg, ook in je stuk in de krant niet. Je kijkt het allemaal in de ogen en met een open houding. Vervolgens heb je neem je ook stelling, maar je verdiept je wel in ook de andere kant, zeg maar. Nou heb je vaak in discussies over deze onderwerpen, als het gaat over verandering van beelden, over geschiedenis, over identiteit, het leven in een pluriforme samenleving, diversiteit. Je kunt de hele tijd begrip hebben voor die ander. En de verwarring van de ander en de boosheid van de ander. Maar dat zeggen sommige mensen. Zeggen, ja, maar dan als je te veel begrip hebt, verandert er niks. Dus je moet af en toe ook met de vuist op tafel slaan. Je moet ook wel activistisch zijn. Want anders, kijk naar de Zwarte Piet discussie. Hè, als je alleen de pijn voelt. Maar er zijn natuurlijk ook Jerry Afrije en Quincy Gario geweest, die gewoon door de politie op de grond werden gewerkt. En die hebben wel het startschot gegeven van die bewustzijnsverandering.
Ja, absoluut.
Hoe verhoud jij dat toe?
Nou ja, ik vind het sowieso een ingewikkelde discussie in het boek. Hoewel ik als centrist word beschouwd, geef ik wel preferentie aan wat je als een dynamische invulling van Nederlanderschap zou kunnen.
Maar wat bedoel je met centrist? Zie je jezelf als centrist?
Ik zie mezelf als een centrist, maar dat wordt gebruikt als een
kritiek.
Ja, als een scheldwoord. Maar als het gaat om dit debat, kies ik wel duidelijk een positie. Namelijk, we moeten een veel opener houding hebben naar nationale identiteit, naar burgerschap. Dus symbolen, die zijn noodzakelijk, maar die veranderen ook door de tijd. En vooral wees niet blind voor die demografische en culturele transitie.
Ja.
Van Nederland.
En je bedoelt eigenlijk dat mensen hebben om een samenleving te vormen, om een gemeenschap is een groot woord, maar überhaupt een samenleving, maatschappij, hebben ze een soort bindmiddel nodig. Een gemeenschappelijke referentiekader, kan geschiedenis zijn, cultureel. Je beschrijft een paar fantastische voorbeelden in je boek. Bijvoorbeeld de eerste keer jouw confrontatie met het Sinterklaas gedicht.
Ja.
Dan zie je dat echt wortelt in een lange traditie waar mensen die daar zich aan deelnemen eigenlijk niet eens van bewust zijn.
Ja.
Dus je ziet dit bindmiddel, maar jij, zoals je net al zei, dat verandert voortdurend. Zoals het beeld van onze geschiedenis verandert. En het gaat met horten en stoten. Maar je zegt van het is dus wel zo, we hebben dat wel nodig.
Ja, ik kan mij niet voorstellen dat jij een samenleving vormt alleen maar aan de hand van juridische kaders. Volgens mij maak ik ook een onderscheid tussen dat je een verhaal nodig hebt, maar ook naast een juridische kader ook een verhaal. En mijn pleidooi is eigenlijk dat je van beide groepen, dus ook als jij kritiek hebt op Zwarte Piet, moet je ook in staat zijn om in te zien dat er bepaalde culturele repertoire zijn in Nederland die voor de meerderheid best wel belangrijk zijn. En andersom is dat voor de dominante groep belangrijk om in te zien dat er andere praktijken zijn waar je niet bekend van bent. En de vraag is, hoe ga je dat accommoderen in de publieke ruimte?
Dus enerzijds zeg je zegt absoluut niet, symbolen zijn triviaal en gooi ze maar uit het ruim. Je zegt, ze zijn belangrijk, maar ze zijn wel veranderlijk en dynamisch en dat heeft erkenning nodig. En enerzijds vraagt die erkenning om begrip van mensen en van centristen zoals jijzelf. En anderzijds kan dus ook soms een hardere activistische inslag instrumenteel zijn om dat doel te bereiken, denk ik.
Ja, zeker. En bij dit soort vragen bestaan er geen absolute antwoorden. Ik ben heel kritisch natuurlijk op het communitarisme in het boek.
Leg even uit wat dat betekent voor onze luisteraars.
Burgerschap vanuit een juridische basis is in principe niet voldoende, zoals we net besproken hebben. Ja. Je hebt ook mensen die zeggen, burgerschap gaat ook over actieve participatie, actief meedoen in de samenleving. Je hebt nog een stap verder, en daar behoort onder andere het CDA toe. Maar sinds kort eigenlijk bijna het hele politieke spectrum, die zegt, nee, burgerschap gaat ook over emotie. Jezelf verbonden kunnen voelen met de samenleving. Daar is cultuur ook een belangrijk onderdeel daarvan.
En dat kan.
En men heeft dan over emotionalisering van burgerschap.
Ja, en dat is daar ben je wel kritisch op?
Ja, best wel. Maar de vraag is, als je kritisch bent op het communitarisme, wat heb je dan voor in plaats terug?
Ja.
Als mensen voeten onder de grond vandaan verliezen, als zij het gevoel hebben dat ze hun wortel verliezen, wat krijgen ze daarvoor in plaats?
Ja, ja.
Dus ik denk ook dat cosmopolieten zoals ik, want zo zou ik mezelf beschouwen, daar bewust van moeten zijn.
Ja. In jouw werk zie je eigenlijk steeds terugkeren. Aan de ene kant je geschiedenis, het zoeken naar Nederlands burgerschap. En je doet dat ook echt vrij radicaal. Je zegt ook van, nee, ik wil Nederlander zijn. En daarmee verander je ook door jouw geschiedenis en verhaal verander je ook het idee van Nederlanderschap, denk ik. Aan de andere kant ben je ook, je bent ook heel argwanend voor etiketten. En dat zijn eigenlijk gereduceerde verhalen. Namelijk, wat merkte ik in het begin van het gesprek, als het te veel over vluchtelingenschap gaat. Je hebt een geschiedenis als vluchteling, maar je wil niet de vluchteling zijn. En zo is het eigenlijk steeds in je werk. Zie ik dat herken ik zelf ook. Bijvoorbeeld mijn homoseksualiteit. Ik zal nooit ontkennen dat het een rol speelt in je leven. En je wordt ook op cruciale momenten voel je ook dat, ook al doet iedereen heel progressief enzovoort, dan kom je dat toch af en toe tegen een negatieve belediging of vorm. Of vorm van uitsluiting die vaak heel onbewust is. Dat is denk ik peanuts bij jouw verhaal. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Nou, maar goed, aan de andere kant wil je ook niet, en dat heb ik zelf heel sterk, dat ik wil niet samenvatten met een etiket. Dus zowel niet gezien worden door mensen als met een etiket, maar ook niet mezelf afficheren als één identiteit die vaststaat vanaf het begin. En dat herken ik in jouw werk, maar ik weet niet of je het ermee eens bent.
Nee, ik hoop dat wat je nu zegt deze podcast haalt, want ik ben daar heel blij mee dat je dit inziet. Want het is een paradoxale verhouding tot mijn verleden, tot mijn lichaam. Ik zie mezelf primair als een schrijver, als een denker. Maar ik wil niet blind zijn voor de sociale werkelijkheid. En als het gaat om Nederlanderschap, denk ik dat die houding iets moois met zich meebrengt. Ik ben mij daarvan bewust. Daarom gebruik ik dat heel voorzichtig en heel instrumenteel. Omdat ik ben eigenlijk, zou je kunnen stellen, de belichaming van wat ik betoog in dit boek.
Mm-hmm. Ja.
Dus aan de ene kant wel met de rug naar het verleden, maar wel blijven kijken naar de toekomst. En dat is een hele, hele lastige zoektocht. Waar ik zelf geen absolute antwoorden voor heb. Maar ik moet zeggen, ik ben wel emotioneel betrokken bij dit soort onderwerpen.
Ja.
Juist, en ik denk dat heel veel lezers dat ook voelen. En ik bepleit dat ook. Dat we de ruimte moeten creëren om met onze eigen verhalen referentiekaders na te denken, te dromen over hoe we die gezamenlijke toekomst kunnen bouwen.
Zie je dingen veranderen? Zie je verbetering of verslechtering?
Ik begeef mij in een bubbel die heel veel vooruitgang ziet. Als je kijkt hoe musea nadenkt over decolonisatie, kranten die diverser worden. Maar ik zie ook een tegenbeweging. Maar misschien is dat inherent. Je hebt ook heel veel mensen die allergie hebben voor zogenaamde wokeness.
Mm-hmm.
Dus dat is een tegenbeweging op de bewustwording over de veranderende karakter van de samenleving. En wat ik dus lastig daarin vind, is dat er soms hele goedkope cosmetische oplossingen worden geboden. Als je nadenkt over diversiteit. Dan word
Kun je
dan
een voorbeeld geven?
Nou, dan word je voor een panel uitgenodigd omdat je zwart bent en dat expliciet aanhoort. Of dat mensen pleiten voor dat je anoniem moet solliciteren. Het is allemaal goed bedoeld.
Mm-hmm.
Maar het zijn hele complexe vraagstukken die volgens mij op twee manieren beantwoord moeten worden. Inderdaad, korte, middellange termijn interventies. En je ziet dat media dat heel goed doen. Maar vooral ook de ruimte behouden voor verbeelding. Ja. Volgens mij ook een van de pleidooien in het boek.
Ja, en in die tegenbeweging waar je het over hebt, ook tegen wokeness, speelt natuurlijk niet alleen de ontworteling van eigen nationale identiteit een rol, maar wijst veel academische literatuur er vooral ook op dat factoren als economische achteruitgang of het verdwijnen van sociaal-culturele ontmoetingsplaatsen soms ook geprojecteerd wordt op dit vraagstuk. Er is een heel interessant onderzoek vorig jaar uitgekomen dat keek naar gemeenschapspubs in Engeland die verdwenen op bepaalde plekken en de steun voor radicaal rechts op die plekken. En wat blijkt, als je controleert voor economische achteruitgang en voor de aankomst of de groei van het aantal immigranten of niet-westerse immigranten, dan zag je dat de plekken waar die sociaal-culturele ontmoetingsplaatsen het meest verdwenen en wegtrokken, daar nam de steun voor radicaal rechts toe. Ja. En ik ben heel benieuwd, in hoeverre denk je dat dat ook een belangrijke rol speelt in de afgunst of in de tegenreactie op het, jij zei op het woke denken, maar überhaupt binnen deze discussie?
Ja, kijk, ik ben natuurlijk voorzichtig om hier iets te zeggen. Ik kan van alles vinden, maar ik ken de data niet.
Ja.
Ik ken wel de discussie, maar ik ben altijd huiverig voor valse tegenstellingen. Want zowel economische deprivatie en culturele identiteit, die kunnen samengaan.
Mm.
Dat zou denk ik mijn antwoord zijn. Je ziet dat in het debat, de hang naar het is economie, dummy. Of het is cultuur. Maar ja, de realiteit
is althans multidimensionaal.
Ja, dat zou ik zeggen. Maar wat wel zo is, en dat is wel een serieuze punt om over te reflecteren, is bijvoorbeeld zijn proces zoals secularisatie.
Ja.
Vroeger was de kerk, en we hadden gewoon een brede maatschappelijk middenveld, voorbij de kerk, een hele brede verenigingsleven in Nederland. En je ziet het aantal leden afnemen, en we kregen daarvoor in plaats individualisering, met een best wel een grote fixatie op de ik. Jullie hebben ook een aflevering met Kees Zwijstra daarover gehad. Wat ook ik in mijn boek bespreek. Ja, dat is wel een zorgelijke ontwikkeling. Dus als jij de ik centraal gaat stellen, moet je wel iets creëren wat mensen bindt. Want ja, anders gaan politieke ondernemers, zoals Baudet, Wilders, noem maar op, ja, een alternatieve verhaal vertellen, ja, die misschien zelfs heel gevaarlijk is voor collectieve identiteit.
En Bas, hoe zie jij dit eigenlijk in Parijs? Want jij woont daar nu al een aantal jaar. En we hebben het over individualisering in Nederland en ontkerkelijking en het communitarisme hier.
Nou, identiteit, hè, dat is natuurlijk toch
de
discussie. En identiteit is volgens mij en identiteitspolitiek, dat zijn de woorden die steeds vallen, die vind je natuurlijk heel sterk in Frankrijk, maar ook in Nederland. En in Nederland was men hiervoor eigenlijk nooit zo bezig, als je het over de Nederlandse identiteit had toen ik opgroeide, dan keek iedereen je echt zo aan. Waar heb je het over? Dus al die symbolen van nationale trots en zeevaarthelden en dat soort dingen, die zijn eigenlijk een soort reinvented. Want die leefde daarvoor alleen maar in een soort, dat was een beetje weggeëpt sinds de jaren 60. Dus dat idee, in Frankrijk is dat idee van nationale identiteit en laïcité en de kerk, die strijd. Hè, tussen je bent een burger als je Frans bent. En dan maakt het eigenlijk niet uit of je op Sint Maarten woont, want dat is ook een deel van Frankrijk. Is ook gemeente van Frankrijk. Kleur doet er niet toe, geloof doet er niet toe, afkomst doet er niet toe enzovoort. Dat is het idee van die laïcité. En daar zit dat spanningsveld, wat natuurlijk ook in Nederland is. Dat is natuurlijk gewoon niet waar in de praktijk. Dus je hebt als ideaal, ik vind het een mooi ideaal. Dat is gewoon, hè, je bent een burger en de rest doet er niet toe. Maar zo zitten mensen niet in elkaar. En die spanning zie ik ook wel in jouw werk. Hè, het meest lachwekkende wat in de ogen van progressieve mensen, wat mensen nu kunnen zeggen is, ik zie geen kleur. Dan begint iedereen heel hard te lachen. Het gaat erom dat er heel veel van die verhalen waarvan mensen denken dat ze niet racistisch zijn, dat ze aan de goede kant van de geschiedenis staan, dat ze progressief zijn, dat er heel veel beelden toch uiteindelijk die mensen zelf vaak helemaal niet zien. En dat is natuurlijk die hele discussie waar woke een deel van uitmaakt. Dat mensen toch wel heel erg handelen volgens bepaalde vooroordelen, volgens bepaalde oordelen die ze waarvan ze niet eens weten dat ze ze hebben. En die beschrijf jij ook in je boek, dat je het eigenlijk steeds tegenkomt. En ik neem aan dat je ervaringen genoeg hebt. In de principe staat iedereen geweldig aan de goede kant, maar uiteindelijk in zijn gedrag, in zijn manier van kijken en daardoor handelen, niet. En daardoor zie je dat plekken in de samenleving, dat iedereen denkt, nou, we hebben het toch goed geregeld. Hè? Zowel voor de wet, we hebben het goed geregeld, maar ook in overtuiging. En ja. Ik denk dat heel veel nu bewegingen, daar schrijf je ook vaak over, voortkomen uit het idee van, ja, jullie denken dat het allemaal zo, dat jullie allemaal zo goed bezig zijn, maar kijk nou even, er is gewoon institutioneel racisme, dat soort dingen. Ja. En dan wordt iedereen boos, want die denkt, ja, of iedereen, maar heel veel mensen worden boos en die zeggen, ja, maar ik bedoel het toch goed, of ik sta toch aan de goede kant.
Ja, en hoe voer je dat gesprek op een goede manier?
Ja, nou, want dat is de hamvraag.
Ja, want ik doe bijna, je zou het bijna, toch gewoon psychologische analyse van Nederland. Als ik zeg dat we onderliggende emoties in de samenleving moeten doorgronden. Voorbij al die lelijke reacties. En ik heb het over culturalisme en racisme als krachten die er kunnen voor zorgen dat mensen ontsporen. Maar ook, je hebt ook antiracisten die volledig kunnen ontsporen. Ik beschrijf in mijn boek een episode waar ik mij oprecht onveilig voelde. Door een activist die het had, verwijt naar mij dat ik witte mensen humaniseerde.
Ja.
En ik vind dat type denken, dat politieke discussies die misschien valide zijn, geprojecteerd worden op die persoonlijke ervaring, dat is heel zorgelijk.
Ja.
In mijn boek heb ik dan ook over dat hekjesdenken.
Ja.
En het is een neiging om de ander eigenlijk uit te sluiten, puur omdat hij anders denkt of omdat hij anders uitziet.
En dat komt van twee kanten, zeg je ook. Maar je hebt ook wel eens het idee gehad dat je ontmoedigd bent door, of dat mensen je probeerden te ontmoedigen. Mensen die zelf nieuwkomer waren of zelf een migratieachtergrond hadden, maar die cynisch waren over de vraag of je ooit überhaupt echt deel van Nederland zou kunnen worden.
Ja, en ik begrijp waar het cynisme vandaan komt.
Dat lijkt me ook wel in die zin een legitieme emotie.
Concern, ja, en maar daarom ben ik soms ongrijpbaar. Toch heb ik een andere referentiekader. Of bepaalde talenten waardoor ik luister naar wat je zegt. Maar ja, ik heb een bepaalde visie. Ik heb een bepaalde ervaring met Nederland. En ik ga degelijk een schrijver worden of bijdragen aan het maatschappelijk debat. En om dat hekjes denken te doorbreken, dat is dus mijn pleidooi. En de vraag is, hoe realistisch is dat? Zou je eigenlijk een collectieve therapie moeten doen? Maar dan pleit je eigenlijk voor emotie in het publieke debat.
Ja.
Maar is die therapie niet eigenlijk gaande? En die gaat dan gepaard met ook boosheid en ook agressie. Maar het is natuurlijk ook zo, en dat denk ik dat iedereen dat kent, dat je soms enorm kwaad wordt. En dan is die emotie, die lijkt even heel bepalend. En maar 3 jaar later, kijk naar het Zwarte Piet debat. Hè? Ik was ook door de pandemie en ik was ook niet in Nederland. Maar volgens mij liep het veel minder hoog op dit jaar dan het voorgaande jaar. Dat is, vind ik toch wel een mooi voorbeeld hoe dingen verschuiven. En natuurlijk zijn er nog genoeg mensen die nog boos worden, dit en dat. Maar je ziet wel verandering plaatsvinden. Dus ik denk ook dat we moeten uitkijken dat die emoties en die woede en soms de agressie die je dan voelt, of de onveiligheid die je voelt, vaak ook gepaard gaan met een bredere stroom die wel degelijk ook positieve kanten heeft.
Ja, wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat de media misschien een verantwoordelijke rol heeft gespeeld in het bevorderen van een therapiesessie.
Ja.
Specifiek als het gaat om Zwarte Piet. Want het was kapot gepubliceerd rondom dit onderwerp vanuit meerdere perspectieven. En, maar daaronder, achter die emoties, is toch dat verlangen naar identiteit.
Jij beschrijft met Nederlandse therapie jouw inzet om een Nederlands burger te worden. Dat is zeker het eerste deel, is dat jouw verhaal.
Ja.
In hoeverre is die missie geslaagd voor jouw gevoel?
Ik ben op papier een Nederlander. Emotioneel, politiek ben ik ook een Nederlander, gezien mijn politiek engagement. Emotioneel ben ik dat niet, denk ik. En dat is ook, denk ik, een deel van Nederlanders die een gelaagde identiteit hebben, op een meervormige identiteit. Of hoe beschrijf ik dat in mijn boek? Een polygame relatie met Nederland hebben. Dat is natuurlijk een deel van de realiteit, dat je mensen hebt die ja, heel makkelijk met meerdere voeten zich kunnen bewegen in allerlei kringen. De vraag is hoe problematisch dat is. Je ziet dat het geproblematiseerd wordt. Maar wat ik lastig vind in het debat, vooral bij links en progressief, is dat er een coherent debat ontbreekt over wat het betekent. Als iemand bijvoorbeeld in Nederland woont, maar wel in Turkije stemt op een autoritaire leider, maar zelf de consequentie niet ervaart van dat stem. Vaker kom je niet verder van, het is helemaal geen probleem om een dubbele nationaliteit te hebben. Dat is ook geen probleem, maar wat is onze visie op burgerschap? Dus ik beschouw mezelf in die zin politiek en juridisch natuurlijk een Nederlander, maar emotioneel ben ik ook een Congolees. En ik denk dat we een burgerschap, Nederlanderschap zo moeten vormen dat je dus die meerdere perspectieven een plek moet geven, zoals het WRR dat aangaf, dat we moeten investeren in identificatie met Nederland, in plaats van die eenzijdige focus op identiteit.
En de invulling van dat Congolese, van die emotie als burger van Congo, denk je daar nog vaak over na? Want je beschrijft in je boek ook een soort schuld voor die je hebt wanneer je vluchtte of nadat je vluchtte.
Afgunst, zeg. Zelfafgunst.
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 Dat is een mooi woord. Zelfafgunst. Wat betekent dat voor jou?
Ja, dat de monsters uit mijn verleden mij nog roepen. En zeggen van, jij mag niet bij NRC zitten. Je mag niet bij een VPRO-podcastfeestje, want dat is voor 7 vinkers en niet voor mensen zoals jij. Maar ik verhoud mezelf tot mijn verleden. En het wordt een probleem als je dat gaat ontkennen. Maar de vraag is, hoe doe je dat op een gezonde manier, zonder dat je blind wordt voor je eigen werkelijkheid?
Ja.
Dus het is voor mezelf. Maar dat proefde lezer ook in mijn boek. Het is constant zoeken.
Ja.
En dat is tegelijkertijd ook mijn betoog, dat we geen absolute antwoorden hebben.
Over die identiteit, hè, wat je eigenlijk bepleit, en dat ik denk dat mensen in theorie daar eigenlijk voor zijn. De cliché op avondjes als het over identiteit ging vroeger was altijd, je hebt meerdere identiteiten. En als ik als Europeaan in Amerika kom, voel ik me opeens veel meer Europeaan dan daarvoor. Maar ik denk dat het idee van identiteit als iets wat fluïde is, wat dynamisch is, zoals jij het woord gebruikt. Het idee dat je in sommige situaties ben je meer één aspect van je persoonlijkheid dan in andere situaties. En daar kunnen we genoeg voorbeeld geven. Het is ook maar net op welk knop je drukt als je in een gezelschap zit waarin mensen plotseling iets lelijk zeggen over homoseksuelen in mijn geval. Dan ben ik opeens anders getriggerd in mijn identiteit.
Ja.
Zo werkt dat natuurlijk. Dus het is eigenlijk een heel... Het lijkt een heel actief begrip, maar het is ook een passief begrip. Want je wordt op een knop gedrukt en je reageert vanuit bepaalde aspecten van je persoonlijkheid.
Yes.
Nou, dat is heel lastig om te erkennen dat je dus met een fluïde begrip te doen hebt, wat je zelf niet helemaal kunt beheersen. En het tweede punt is ook dat als je zegt, in een pluriforme samenleving zal identiteit altijd een soort, een ander iets betekenen dan nationale trots of een nationale geschiedenis of nationale helden. Ik denk dat heel veel mensen in theorie dat ook vinden. Maar in de praktijk vinden mensen het toch heel lastig. En dat is misschien ook uit het voorbeeld wat jij net gaf. Mensen, als mensen hun referentiekader zien veranderen of weg zien vallen, waardoor ze niet meer houvast kunnen krijgen, dan gaan ze zich verharden identitair.
En dat is die slag om Nederlanderschap.
Ja.
En het is dus vanuit meerdere perspectieven, met mensen die dus uit al die verschillende kamers komen en keihard met elkaar vechten, dit is mijn land. En het fascinerend aan dat debat vind ik altijd een, hoe noem je dat, als je focus op geboorte?
Nativiteit.
Nativistische discours. Zowel van witte Nederlanders of autochtone Nederlanders, om dat woord even te gebruiken. Die zeggen, maar wij waren hier vroeger. Overigens, zoals ik in mijn boek betoog, heeft bijna iedereen een migratieachtergrond. Ja. Maar wat ik dus fascinerend vind, is dus die biculturele Nederlanders. Die dus ook zeggen, ik ben hier geboren, dus ik ben een Nederlander. Daarmee zeggen ze dus eigenlijk tegen iemand zoals ik, dat omdat ik een nieuwkomer ben, geen Nederlander kan zijn. Dus dat vind ik heel fascinerend.
Is dat expliciet? Of is dat...
Dat is best wel impliciet. Als jij toen aan Kuzu bent of Sylvana Simons en betoog dat omdat biculturele Nederlanden hier zijn geboren, ze ook Nederlander zijn, zeg je impliciet dat iemand die nu uit Oekraïne komt of uit Congo zoals ik, dat die geen Nederlander kan zijn. Dus dat nativistische vertoog vind ik best wel fascinerend in het debat.
Ja.
Rondom de slag om Nederlanderschap.
Een van jouw allerinteressantste hypotheses eigenlijk in het boek vind ik dat mensen bij wie die verharding plaatsvindt, bij wie het echt een tegenreactie oproept, de PVV-stemmer bijvoorbeeld, dat die eigenlijk hulp kunnen krijgen uit een onverwachte hoek. Want jij schrijft dat mensen zoals jijzelf, die echt de grond onder hun voeten hebben zien verdwijnen en hele fundamentele veranderingen hebben moeten ondergaan en ook dat gevoel van ontheming op een hele andere manier hebben ervaren, misschien wel de meest interessante lessen of inzichten hebben voor de Nederlander die worstelt met de omgeving die om hem heen verandert en de grond die onder zijn voeten in bepaalde mate verdwijnt. En dat is eigenlijk een heel optimistische invalshoek die je niet heel vaak in het debat hoort. Hoe komt dat?
Ja, daarom word ik ook verweten van naïviteit en dat ik te optimistisch ben. Het is niet echt een trucje om te denken, om te zeggen dat een nieuwkomer ons van nieuwe perspectieven kan voorzien. Mijn pleidooi is dat, en dat is dus het ambivalent aan mijn relatie met mijn verleden, is dat het mij degelijk gevormd heeft. Waardoor ik soms hele andere perspectieven heb op het debat. Dus, en dat is ook een kritiek op mensen die dan zeggen, ja, jij bent hier niet geboren, dus waarom zou je over politiek moeten praten? Eén, ik weet daar heel veel van. En twee, juist door mijn achtergrond kan ik iets nieuws brengen. Ik zeg dat de nieuwkomer een avant-garde is van het postmodernisme. Als we zoveel onzekerheid ervaren, kunnen wij van deze mensen iets leren, omdat ze die weerbaarheid hebben getoond, die wij kunnen gebruiken op allerlei plekken in de samenleving.
Het is geen ontmaskering, maar je onthult eigenlijk dat beschrijf je ook in het begin. Het is natuurlijk een samenleving met al zijn gebruiken, zijn tradities, is op een bepaalde manier geconstrueerd, gemaakt. Ja. Het feit dat het een constructie is, betekent niet dat het niet echt is, want het is heel reëel.
Juist.
Maar het is ook veranderlijk. Het staat niet vast in een geschiedenis van, het is geen statisch gegeven. Het is bedacht door mensen in de loop van eeuwen en gegroeid en uitgegroeid. Maar het kan natuurlijk ook veranderen. En jouw blik is aan de ene kant is het een soort deconstructie. Ja. Dus je laat zien hoe het werkt. Aan de andere kant ben je voortdurend bezig te herconstrueren. Een nieuwe samenleving, idee te geven. Of hoe mensen zich moeten verhouden tot elkaar. Dus het is niet alleen maar deconstructie. Want dan blijf je toch met lege handen over.
Dat kan iedereen doen. En daarom wordt mijn boek ook als een liefdesverklaring van Nederland gezien.
Ja,
omdat ik daar oprecht mijn best voor doe.
Maar voor mensen die juist die op heel erg in die deconstructie, het blootleggen van structuren, machtsstructuren enzovoort. Jij kent dat allemaal wel.
Ja.
Want in die zin ken je literatuur heel goed. En Foucault, die haal je ook aan. Aan de andere kant is het van jou niet genoeg.
Ja, en dat is dus het gekke. Want waarom een boek over Nederland?
Ja.
Want als een Nederland een constructie is, wat ik dus ook heb. Waarom zou je dan toch over Nederlanden? Ja. En dan het is toch een bepaalde lotverbondenheid.
Ja.
Het is heel leuk en aardig dat alles een constructie is. Maar tot een zekere hoogte moet je belasting betalen. Moet je jezelf gedragen tegenover jouw buurman die een andere huidskleur heeft. Dus wij zijn door het lot tot elkaar veroordeeld. Daarom moeten wij nadenken hoe we die gezamenlijke toekomst gaan bouwen. En in dat proces bevind ik mij dus in een spagaat tussen mijn lotgenoten. Dat zijn dus eigenlijk de PVV-stemmers die net als ik die ontworteling ervaart. Maar ik heb dus die ontworteling al meegemaakt. Maar ook bij mijn bondgenoten.
Ja.
Dus dat zijn correspondentlezers en VPRO-leden.
Ja.
Die denken, oh ja, die kiezer, die gunnen wij wel een plek in Nederland. Maar ik ervaar helaas, en het is niet overdreven, je kan dit ook in cijfers illustreren, dat er een hele grote afstand is tussen die diverse belevingswereld.
Ja.
En in die zin zou je kunnen stellen dat ik ja, niet alleen een wandelende... Hoe noem je dat genoemd?
Deconstructiemachine.
Deconstructiemachine. Of een, misschien ook een therapeut, ja, zou je kunnen zeggen. Iemand die oprecht... Het is echt een oprechte poging om te begrijpen wat de ander voelt. Wat die diverse gemeenschappen voelen. En ik haal dan Tanja Yatnanansi in het boek aan met haar leefmethode. Dat je dus moet luisteren, empathie tonen en feedback geven. En ik vraag mij af hoe je dat kan toepassen in het dagelijkse gesprek over burgerschap en identiteit.
Zoals iedereen die zich in zoveel media uit, heb je natuurlijk ook critici, neem ik aan. Wat is hun belangrijkste punt? Wat word je het meest verweten?
Ja, het is tegelijkertijd de kracht van mijn boek. En dat is dat verbindend, dat zoeken. Maar ik heb op Goodreads iemand die zei dat het boek te centristisch was. Dat het ja, te veel in het midden.
Oh, ja, ja.
Dat tot nu toe de grootste kritiek.
In plaats van activistischer, dus ja, of harder.
Het redelijke midden, hè? Dat is het scheldwoord.
Ja, maar de grap is dat er heel veel boeken zijn die één specifieke kant belichten van beide of allerlei kanten. En ja, ik denk dat de recensie toch zeggen dat dit boek dat probeert te overstijgen. Ik heb ook geen zin om in één kant te zitten als schrijver of denker. Maar er zijn ook haters. Maar dat is inherent als aan een jonge zwarte schrijver die, ja, die zijn autonomie claimt en niet zich wil conformeren aan bepaalde groepen, wat voor groepen dan ook. Maar dat telt eigenlijk niet. Ja. Het is meestal een teken dat je het iets goed doet.
Ja. In het essay in De Groene, wat ook in een bundel verschijnt van de VPRO uitgegeven. Ja. Daar heb je eigenlijk een soort utopisch vergezicht geschetst. En dat doe je in de vorm van een brief aan een tot nu toe imaginaire dochter. Ja. Dat is wel een thema. Hoe zie je je toekomst? Hè? En je beschrijft eigenlijk een wereld waarin, laten we zeggen, in dit geval die raciale constructies, hè, want dat zijn het, dat die eigenlijk worden opgeheven.
Ja.
Is dat een levend ideaal voor jou?
Ja, zeker. Ja, je zei het ook net dat het bijna taboe is om te zeggen dat je geen kleur ziet.
Mm-hmm.
Voor mij is dat een ideaal. Het is niet echt het is echt misschien een utopie, maar wel een ideaal waar we naartoe kunnen werken. Ik kan niet tegen cynisme. Want er is raciaal onrecht in onze samenleving, maar dat betekent niet dat we kunnen dromen. Het is misschien mijn volgende project. Een boek. Het wordt denk ik een boek waar ik mezelf ook ga uitdagen. Dus niet alleen maar theorie en vanuit mezelf reflecteren, maar ook met andere mensen praten. Dus ik wil met moeders praten over opvoeding, met schrijvers en kunstenaars over verbeelding. Met reizigers. Jullie hebben misschien kunnen zien hoe midden in de oorlog zwarte mensen in Oekraïne geveerd worden om te reizen. En je hebt mensen die blind zijn voor dat soort uitsluitingen en zeggen van het boeit mij niet, ik wil reizen. Ja, met die mensen wil ik praten. Dus ondanks de beperking van jouw lichaam, toch een geweldige kunstenaar kunnen zijn. En een goede moeder kunnen zijn. En een geliefde. En reizigers. Zo wil ik mezelf eigenlijk voeden om al die hokjes die wij heilig verklaren,
al die etiketten te eigenlijk ontmaskeren. Los te weken. Ja,
ja, en het is heel gevoelig. Omdat men dan veronderstelt dat je de realiteit ontkent.
Juist, ja. Dat zal het verwijt zijn.
Ja, maar ik moet ook zeggen dat het te maken heeft met een karakter. Zo zat ik over na te denken dat je hebt mensen die verlangen naar een verleden. Of heel blind zijn, zich focussen op het nu. Maar je hebt ook mensen die bijna als escapisme in de toekomst verliezen. En ben ik bang tot die laatste groep.
Ja. En er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon boos zijn of die wraak willen. En dat heeft ook wel een activist ook tegen mij gezegd. Heel veel mensen, medestanders, willen dat de dingen beter worden. Maar er zijn ook mensen die zijn zo boos en gekrenkt. En, ook begrijpelijk. En die willen wraak.
Ja, en ik schrijf dus aan mijn ongeboren kind. Dus de balans tussen strijd. Dat je moet strijden als er onrecht is. Het is eigenlijk een beetje de lijn van mijn denken op die thema. maar dat tegelijkertijd zelfliefde. Dat je jezelf lief moet hebben. Ook als het gaat om burgerschap. Ik zie dat te veel mensen cynisch worden als het gaat om thema rondom diversiteit, ja, racisme. Dat ze soms zichzelf verliezen. Dat je gewoon geen veilige ruimte hebt om je pijn te uiten.
Ja.
Maar vooral ook te genieten van kunst, van muziek.
Mm-hmm.
En die balans, dat is heel lastig. Maar dat is wel een boodschap die ik aan mijn imaginaire kind zou meegeven.
En over die veilige ruimte, misschien als laatste. En over je mooie uitspraak dat je niet tegen cynisme kan. Voel ik in je boek soms als je dreigt cynisch te worden, kreeg je soms net dat kleine zetje in de rug van iemand uit je omgeving, van een mentor of van een docent.
Ja.
En als we het op dat persoonlijke niveau terugbrengen, dan is het misschien mooi om te kijken voorbij de verharding, dat, hoe groot de impact wel niet is die we in ons persoonlijke leven kunnen hebben door mensen dat kleine duwtje te geven wanneer ze aan zichzelf twijfelen of dreigen cynisch te worden.
En,
en de grap is, en dat weet Bas trouwens ook niet, maar dat is dat jij dat ooit, en dat weet jij ook niet, maar dat jij dat ook ooit voor mij hebt gedaan. Want toen ik in 2017 voor het eerst een stuk publiceerde, toen hoorde ik van een vriendje van, ja, je moet op Twitter kijken, want dan maken mensen ruzie erover of zo. Nou, scooi er allemaal haat. Het was er één tweet van jou en jij zei iets van, Simon is een boy met passie, die gaat er wel komen. En dat gaf mij toen echt zo'n boost van, nou, ik wil vaker schrijven, ik wil vaker iets doen. En dat, ja, die kleine zetjes in de rug kunnen misschien binnen die therapiesessie een hele grote rol spelen.
Dat emotioneert mij.
Ja, dankjewel daarvoor, Kiza, en dankjewel voor het mooie gesprek.
Dankjewel.
Dit was Heine en van Teutem. Producer van deze aflevering is Inge Terschuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. Luister alle afleveringen van Heine en van Teutem in de NRC Audio app.